En daarna kom ik terecht in Jesaja hoofdstuk 1. Jesaja, de evangelist onder de profeten, zoals hij genoemd wordt, die enerzijds spreekt over de verlossing waaraan ook eenmaal Israël als volk zal deel hebben. Maar dit lange Bijbelboek begint dan toch met vast te stellen dat slechts één overblijfsel uit het volk zal behouden worden en niet elke Israëliet. En ik zeg het nu meteen maar, van belang is dat wij natuurlijk weliswaar in de Bijbel lezen dat eenmaal geheel Israël zal zalig worden, maar dat betekent niet dat eenmaal alle Israëlieten zullen zalig worden. Het betekent dat eenmaal geheel Israël zal bestaan uitsluitend uit gelovigen, mede doordat alle ongelovigen uit Israël weggedaan zullen worden, om het zo netjes mogelijk te zeggen. Zoals trouwens ook eenmaal de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk waterende bodem van de zee bedekken, en dus geheel de wereld en daarmee de mensheid met God verzoend zal zijn, maar dat betreft dan wat er van over is op dat moment, uiteraard. En ik zeg uiteraard, omdat dat natuurlijk altijd zo geldt. Alleen wat er van over is, en dus toch een overblijfsel. En dat staat ook tamelijk uitgebreid hier in Jesaja 1... meteen in de inleiding tot dit Bijbelboek. En het bijzonder dan in vers 9. Nou ja, vers 8 zegt het ook, maar ik wilde er eigenlijk niet op ingaan, omdat ik dan hutjes en wijngaarden en nachthutje en komkommerhof moet uitleggen. En zo goed ben ik nou ook weer niet. Nee, ik heb nooit een volkstuintje gehad. Dus ik kom er niet. Nou goed, maar dat leg ik een andere keer dan. Ik heb bandjes van Jesaja, het zijn er maar 149. Precies. Dat heb ik één keer gedaan en nooit weer dus. Hè. Maar hier in vers 8 staat dan al, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, wat het dan ook betekenen mogen, want echt, ik ga er nu niet op in. Maar daarna staat er vers 9, zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Dat lijkt mij een duidelijke zaak, want het is profetisch natuurlijk. Het gaat uitdrukkelijk over het toekomstige herstel van Israël, maar het zal inderdaad één handje vol zijn, dat is misschien wat weinig, maar een kuddeke wordt het ook genoemd bij gelegenheid. Zelfs wordt het bij gelegenheid genoemd een volkje. Dat is niet de echt hoopgevende gedachte. En het lukt ons ook niet goed om dat in Nijkerk, of waar is het ook alweer? Nijkerk, weet ik veel. Om dat daar goed onder de mensen te krijgen. Er zijn er die denken van, nou ja, met Israël komt dat vanzelf allemaal wel goed. God doet zijn werk wel aan Israël en eenmaal zal heel Israël zalig worden. En in dit geval zeg ik, ja, maar dat gaat zomaar niet. Zal ik dat eens zeggen? Dat gaat zomaar niet. Zijn er maar weinigen. In sommige kringen denkt men dat maar weinig mensen behouden kunnen worden, omdat de Heer niet wil dat er veel behouden worden. Sommige christelijke kring, zeker. Jawel. Maar hij heeft men hier en daar wel een bijbeltekst voor bij elkaar gesprokkeld. Maar zijn schriftplaatsen die spreken over Israël dat zalig zal worden, maar het zal maar een volkje zijn. Het volkje Israëls heet het bij gelegenheid. Een overblijfsel. En hier heet het een weinig overblijfsel dat behouden zou worden. Niettemin volgt er meteen op een opwekking tot waarachtige bekering. Met dank aan het opschrift boven vers 10. Want zo is het altijd. Het ligt niet aan God, maar het ligt aan de mens die niet tot geloof wil komen. Dat geldt voor de Israëliet net zo goed. En net zo min als het alle mensen tot geloof komen en behouden worden, net zo min komen alle Israëlieten tot geloof en daarmee tot behoudenis. En andersom gezegd, zoals het maar sprake is van een overblijfsel, een weinig overblijfsel, een minderheid die tot geloof komt uit Israël, net zo zal ook slechts een overblijfsel, een minderheid uit de volkeren tot geloof komen. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Kunnen niet aan schrikken maken. Maar hoe groot is de wereldbevolking ook ongeveer? Een miljardje of 5,5, 6? Is het al 6 tegenwoordig? Ik kan het niet bijkijken, zo snel gaat het. Nou, ik denk dat als er 1 miljard van overblijft, dan is het erg veel. Maar ik denk niet dat er in onze dagen 1 miljard gelovigen zijn. En of die er zullen zijn in de dagen van de wederkomst van Christus en dus bij de aanbreking van het 1000-jarig rijk, als die term voor 1 keer mag gebruiken, als het zoveel zou zijn, zou het me verbazen. Ik heb er geen bezwaar tegen. Maar het waren er maar 7000. En het was heel wat minder dan 1/5 van het volk. Nou ja, anderen zeggen, maar er staat toch 1/3. Dan zeg ik, ja, ik ken ook teksten waar staat 1/10. Maar 1/10 van wat of 1/3 van wat? Ik bedoel, ik weet het dus niet. Maar het is niet veel, verhoudingsgewijs. En daar gaat het maar om. En zo staat het hier ook met grote nadruk. En niet alleen hier, maar nou ik hier toch ben, sla ik maar even om naar Jesaja 10 ook dan. Vanaf vers 16 is dat eigenlijk. Daarom zal de Heere Heere der Heerscharen onder zijn vetten een magerheid zenden. En onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand des vuurs. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn donen en zijn distelen op 1 dag. Dat wil zeggen, dat licht van Israël en zijn heilige, dat is gewoon de Messias, dat is Christus, door wie dit oordeel gebracht zal worden. En dan staat er, ook zal hij verteren de heerlijkheid zijns wouds en zijns vruchtbare velds, van de ziel af tot het vlees toe, en hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En de overgebleven bomen zijns wouds, de overgebleven mensen behoren tot dat volk, want dat is wat het is, hè? Bomen als beeld van mensen en het bos als zodanig een beeld van het volk. De overgebleven bomen zijns wouds zullen weinig in getal zijn, ja, een jongen zou ze opschrijven. De jongen wordt uitgestuurd om eens te tellen hoeveel bomen er nog zijn. En de jongen kan ze tellen. En wat ik altijd zeg is, als er een jongen in de Bijbel voorkomt of een jongeling, is het altijd een type van Christus. De jongeling. Degene die uit de dood is opgestaan. De eersteling van de nieuwe schepping, die jongeling. En daarna staat er, en het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël, namelijk de ontkomenen, daar heb je 2 van die woorden die ik daar straks genoemd heb, het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft. En dus niet meer vertrouwen op de Palestijnen of wie het maar waren. Maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige Israëls, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren. Dat is overigens heel Israël. Want meer is er niet overgebleven, om zo te zeggen. Het overblijfsel zal wederkeren. Dat wat deze toorn Gods, dat wat door het vuur doorstaan heeft. Dat wat ontkomen is aan de veroordeling en dus aan het oordeel op grond van geloof. Dat blijft over. Het overblijfsel zal wederkeren. Het overblijfsel van Jacob, het zal wederkeren tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, onder verwijzing naar de belofte aan Abraham, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. En toch maar staat weliswaar schuin gedrukt, maar het is de verklaring door de vertalers van de term overblijfsel. En hoe groot het volk ook is, hoe talrijk het ook is, zal slechts een overblijfsel zijn dat behouden wordt. Dat is dan dus heel Israël. Dat is ook wat Romeinen 11 zegt. Alzo, namelijk door geloof, alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar dat zijn niet alle Israëlieten. Alleen zij die ontkomen zijn aan dit oordeel Gods. Zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging namelijk is vast besloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want een verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden deze schansenlands. Nou, er valt weinig op af te dingen We hebben aan de andere kant ook teksten die zeggen dat wat vastelijk besloten is, dat zal uitgestort worden. En dat staat in Daniël 9, vers 27, met betrekking tot de grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week over de Joodse natie. Vastelijk besloten verwoesting. En als dit Nieuwe Testament wordt aangekondigd, dan staat er eveneens dat het vast besloten is, dat een haastig verderf, een plotseling betekent dat, een plotseling verderf hen zal overkomen en zij zullen het geenszins ontvlieden. Toch wordt ook dan alsnog een overblijfsel behouden, omdat het de naam des Heren aanroept, die dan aan hen verschijnt, weet u wel, waarna zij vragen, wat zijn toch die littekenen? Dat verhaal is dat. Maar voor de gelegenheid was dat 1 Thessalonicenzen 5. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Zal beslist gebeuren. En hetzelfde vinden wij in Matteüs 24. Heb ik uit het hoofd geciteerd, waarin er staat dat men zal vluchten naar de bergen. Ik heb toen gezegd naar het gebergte Paran, naar Petra. Men zal vluchten, want er komt grote verdrukking. Men kan er alleen aan ontkomen als men luistert naar het woord des Heren. En in concreto betekent dat dat men het land zou uitvluchten. Letterlijk, de legerplaats uit. Zo snel mogelijk, zolang het nog kan, om een toevlucht te nemen in de plaats tevoren van God bereid. Een plaats in de woestijn. Ik citeer het trouwens uit Openbaring 12. Maar in ieder geval een plaats in de woestijn. Azal. Maar zo staat het genoemd in Zacharië 14. Ik bedoel, het is zo'n duidelijke zaak, het staat op vele plaatsen in de schrift. Een overblijfsel namelijk, dat behouden zal worden en dat uiteindelijk zal wederkeren, zo staat het hier ook. En ik blijf maar even in Jesaja, dan neem ik nog even Jesaja 37. Nou, ik lees hem maar vanaf vers 3. Zij zeiden tot hem, alzo zegt Hiskia, deze dag is een dag der benauwdheid en der schelding en der lastering, want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte, maar er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heer uw God horen de woorden van Rabsaket, de welke zijn Heer, de koning van Assyrië, gezonden heeft, om de levende God te honen en te schelden met woorden die de Heer uw God gehoord heeft. Hef dan, en om die zin gaat het mij, hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt. En in principe is dat een gebed voor degene die geloven, voor het overblijfsel, voor zover het er is. Want de gedachte is dat een gebed voor de ongelovigen sowieso van Gods wegen niet gehoord wordt. Zo staat het feitelijk in Jeremia. Wanneer men zou bidden tot God, dan zou het zijn ter wille van gelovigen. Dat wil zeggen voor onszelf en voor andere gelovigen uiteraard. Voor hen wil de Heer bij gelegenheid wel wat doen. Ik zeg het vooral wat onderkoeld. Maar de gedachte blijft namelijk aan de andere kant dat een gebed voor ongelovigen hooguit tot gevolg kan hebben dat die ongelovigen geconfronteerd worden met het evangelie. En of dat dan het gewenste resultaat heeft, ja, dat is nog maar de vraag. De keuze is niet aan God, de keuze is aan de mens. En vandaar dat wij in het volgende Bijbelboek, in Jeremia, uitspraken vinden met betrekking tot een gelijksoortig gebed, waarbij aan Jeremia gevraagd wordt door zijn tijdgenoten, terwijl de Babyloniërs bijna voor de poort van Jeruzalem stonden, werd Jeremia gevraagd of hij niet tot de Heere zijn God wilde bidden, ter wille van Israël. Maar voor het zover maar kan komen, zegt God tot zijn profeet, denk erom dat je dat niet doet. En als je het dan wel doet, ik luister toch niet. Bid niet voor dit volk, hef geen geschrei tot mij op, loop mij niet aan. Nogal platvloerse termen als u het mij vraagt. Dat zijn de woorden van God tot Jeremia, als hij op het punt staat wellicht om te bidden voor dit ongelovige volk. En zo is het in onze dagen uiteraard precies hetzelfde. Wanneer men al zou bidden tot God voor Israël, zou het moeten zijn voor hun zaligheid. En dan ben ik weer terug in Romeinen. Ik heb altijd tijd te weinig. Maar dan ben ik weer terug in Romeinen 9, 10 en 11. En in het bijzonder in de eerste verse van Romeinen 10. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, zegt Paulus. En hij zegt, doet het met heel mijn hart. Is tot hun zaligheid. En wat het betekent, heb ik u ook al eens voorgehouden, omdat het erbij staat. Het gebed van Paulus tot God, ter wille van Israël, is een gebed waarbij hij in concreto aan God vraagt of hij alsjeblieft het evangelie mag gaan brengen aan Israël. Hebben die nog tot zover? Ik bid voor hun zaligheid, maar een paar versen verder zegt Paulus zelf. En hoe zouden zij geloven zonder die hun predikt gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten desgene die het goede boodschapt. En nog een halve bladzijde verder zegt hij, als apostel der heidenen maak ik mijn bediening heerlijk door enigen van mijn vlees om enigen uit hen, een overblijfsel, enigen uit hen tot jaloersheid te brengen en enigen uit hen te behouden. Je kunt wel bidden voor Israël, voor het Joodse volk, als u dat er tenminste onder verstaat voor de gelegenheid. Dat kun je wel doen, maar dan zou je bereid moeten zijn zelf om hen het evangelie te gaan brengen. Want dat is het enige wat God voor hen kan doen. En het andere dat hij zou doen is een oordeel brengen over uiteraard hun goddeloosheid. En dat is wat het Joodse volk in het algemeen en de Joodse staat in het bijzonder te wachten staat binnen afzienbare tijd. Dit oordeel Gods. En daarom zou hen het evangelie gebracht worden. En dat is heel wat anders dan caravans neerzetten op dat Zionisten of Joden uit heel de... Ja, sorry. Als ik die dingen zeg, dan zit er altijd wat achter. Hè. Dan heb ik weer eens wat gehoord. Maar heel wat anders dan caravans neer te zetten of geld beschikbaar te stellen voor de terugkeer van Joden uit heel de wereld naar Canaan of naar Palestina of hoe je het land maar noemt. Daar schiet men niks mee op, integendeel. Dat brengt alleen maar oordeel met zich mee. En hoe meer mensen, niet alleen Joden, hoe meer mensen in dat land zullen zijn als Gods toorn haastig losbarst, om zo te zeggen, hoe meer mensen in dat oordeel zullen omkomen. Men zou ze het evangelie brengen. Dat zou men doen, dat is Bijbels, dat is ook naar de wil Gods. En als u wilt, naar de Joden om hen het evangelie te brengen, er zijn mogelijkheden genoeg. Je pakt je fiets of de trein, weet je veel, en je gaat er naartoe, je zoekt ze op. Dat kan ook hier in het harde bewijzen van spreken. Neem aan dat hier ook wel Joden wonen. Ik bedoel, dat zou men doen, hen het evangelie brengen. En als ik een goed advies, zeg ik altijd, als ik een advies moet geven aan iemand die dan toch ongelovig wenst te blijven, dan heb ik ook nog één advies. Blijf zo ver mogelijk uit de buurt van Jeruzalem. Dan leef je wat langer. Want daar begint het oordeel Gods. Nou ja, je kan het hooguit 33 jaar langer rekken, maar daar hebben we het nou verder niet over. Want hetzelfde oordeel komt over de hele wereldbevolking, uiteindelijk. Toch? Dat is wat de Bijbel ons leert. Nou goed, ik was onderweg naar Jeremia hoofdstuk 15. Ja, ik moet hem wel overslaan, maar ik neem eerst even Jeremia 11, vers 11, ter illustratie van wat ik zojuist zei. Het is tamelijk willekeurig, maar nou ja, als ik blijf bladeren, kom ik ook in hoofdstuk 7, vers 16. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrein nog gebed voor hen op en loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Dat was 7, vers 16 uit Jeremia. En daarna lees ik 8, vers 11. Waar staat dat zij roepen, vrede, vrede, shalom, shalom. Doch daar is geen vrede. En vers 15 van hoofdstuk 8, als u tenminste zo snel kunt bijhouden. Men wacht naar vrede, shalom, maar er is niets goeds. Men wacht naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. En dan sla ik weer even om en dan ben ik in hoofdstuk 11, vers 11. Daarom zegt de Heere al zo, zie, ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Het was vastelijk besloten. Zij zullen het geen zins ontvlieden. Zo staat het op andere plaatsen. Ik zal een kwaad over hen brengen uit het welk zij niet zullen uitkomen. Niet overblijven. niet ontkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Dat is toch duidelijk genoeg. Hij zegt van tevoren, ik luister niet. Hij had het in Deuteronomium 31, meen ik al, gezegd. Ik zal naar hen niet horen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Populair gezegd, ik bekijk het. En zij bekijken het maar. Ik zal zien, toekijken, welk hun lieder einde wezen zal. Ik zal hen niet horen. Als men namelijk naar de Heer niet hoort, zal de Heer ook niet horen. Dat is nu nog zo. En daarna vers 14 van hoofdstuk 11 van Jeremia. Gij dan bid niet voor dit volk en hef geen geschrei nog gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. En daarna de toevoeging, wat heeft mijn beminde, dat is het Joodse volk. U weet wel, de vrouw des Heren onder de wet. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen? Terwijl zij die schandelijke daad met velen doet. De Heer zegt gewoon, mag dan mijn vrouw of mijn beminde zijn, maar zolang ze vreemd gaat met alle vreemde goden en vreemde volkeren, vandaar de uitdrukking, heeft ze in mijn huis niks te doen en wil ik haar daar niet in hebben. En waar het huis gewoon is, Palestina, zegt de Heer, ik gooi haar eruit. En ik luister niet. En volkomen terecht, uiteraard. Dat wat hier wordt aangekondigd. En daarna sla ik weer om naar inmiddels dan maar hoofdstuk 14, vers 11. Verder zei de Heer tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Heb je dat nog? En daarna, vers 13... Toen zei ik, ach, heren, heren, zie, de profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. Dat kan je in onze dagen van evangelische kansels horen, wat deze profeten zeiden. Namelijk, het komt wel goed met Israël. Zij zullen geen zwaard zien, ze zullen gewisse vrede hebben in deze plaats in Jeruzalem. Maar het is niet zo. En hier wordt gewoon gezegd, het zijn valse profeten. Vers 14. De Heer zei tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken. Zij profeteren jullie een vals gezicht en waarzegging en nietigheid, dat wil zeggen het is niks, en bedriegerij huns harten. Met het hart zou men willen dat Israël, het Joodse volk, de Joodse staat, voor deze oordelen gespaard zou worden. En dat zou ik met mijn menselijk hart ook wel willen. Maar het is bedriegerij. God zegt, nee, ik breng een oordeel, definitief. Daarom zegt de Heer, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en zij nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger in dit land zijn, diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En ik vraag me dan soms af wat er dan terecht moet komen van diegenen die in onze dagen de naam des Heeren zeggen dat het met Israël vanzelf wel goed komt. Ik weet niet wat er van hen terecht zal komen, maar dat het een volstrekt antichristelijke boodschap is, dat durf ik wel te zeggen, ja. Want God zegt, ik zal een oordeel over hen brengen. Ik zou niet weten waarom dat wel gold in die dagen en niet zou gelden in onze dagen. Want de Bijbel is daar niet onduidelijk over. Er zal slechts een overblijfsel behouden worden. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Het wordt herhaald hier in hoofdstuk 14, vers 19. En daarna kom ik in hoofdstuk 15... En dan maar meteen vers 11. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn. En onder overblijfsel dus uitdrukkelijk te verstaan, een klein deel, een minderheid. Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in de tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen, voor dat overblijfsel namelijk. Voor die gelovigen die aan dit oordeel zouden ontkomen op grond van geloof. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Een algemeen oordeel over Israël, maar de zaligheid, of behoudenis, of hoe het maar heten mag, van een minderheid van het volk. En daarna sla ik snel om naar hoofdstuk 23. Doe het maar snel, dan lees ik de tussenliggende versen nu even niet dus, hè. Hoofdstuk 23. Waar gesproken wordt over enerzijds slechte herders, aan de andere kant de goede herder. Vers 2, daarom zegt de Heere, de God van Israël, alzo van de herderen die mijn volk weiden. Gij lieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen. Ik sluit volledig aan bij wat ik zojuist las uit hoofdstuk 15. Oordeel dus over de valse herders, om zo te zeggen. En dan vers 13, en ik zal... En let op hoe het er staat. Hè. Er staat niet, ik zal mijn schapen zelf vergaderen. Maar er staat op dat er geen misverstand zou bestaan. Ik zal het overblijfsel mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien. Verwijzing onder andere naar de naam Bosra, de andere naam van Petra, schaapskooi namelijk. Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herderen over hen verwekken die ze weiden zullen en ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere, Heere. Voor de snelle verstaanders, ik denk dat die herders die verwekt zullen worden, dat wij dat zijn, dat is de gemeente. Want onze eerste verantwoordelijkheid na de opname van de gemeente zal zijn een verantwoordelijkheid met betrekking tot Israël. Nee, dat is nu al zo ook, maar vooruit. Maar ja, het is nu ook al zo. Maar in de toekomst in het bijzonder. Maar goed, daar wilde ik verder niet op ingaan. Het gaat alleen maar om het idee dat de Heer wel zegt, ik zal Israël verzamelen. Ja, dat wat er van over is. Dat wat ontkomen is aan het oordeel op grond van geloof. Want God zelf zal ervoor zorgen dat die gelovigen bewaard worden en overblijven. Dat is de terminologie. Zoals ook in de dagen van Elia de Heer zich 7000 had overgelaten. 7000 namelijk, die van Gods wegen bewaard werden, omdat zij hun knie voor Baal niet gebogen hadden. En in de toekomst, als men de knie niet buigt voor de antichrist, maar trouw blijft aan de Heer, zal de Heer voor uitkomst, voor redding zorgen. En hij zal hen verzamelen in zijn koninkrijk. De tarwe verzamelen in zijn schuur, het onkruid verbranden. Dus zoals het in de gelijkenis staat. Maar dat is waar het over gaat. En dan, een van de mooiste teksten in dit verband vind ik altijd die van Jeremia 31. Dat grote hoofdstuk over het nieuwe verbond. Waar staat in vers 2 van Jeremia 31. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard. Het volk der ontkomenen dus. Dat wordt ook een volk genoemd, maar het is wat er over is. En in het bijzonder van Israël in de toekomst. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden. U weet wel, een overblijfsel na de verkiezing der genade. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in Jeruzalem. Nee, in de woestijn. En voor wie dan vraagt waar in de woestijn precies, zeggen we weer het gebergte van Paran, Petra, Bosra, Azal of hoe die plaats maar heten mag. Maar gewoon Petra dus, hè? In de woestijn, te Sela. Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. Waarbij de naam Israël hier dus gegeven wordt aan het volk der overgeblevenen van het zwaard. Dat is echt Israël. Israël is, als het er helemaal over gaat, een overblijfsel. Degene die geloven namelijk. Zij zijn de dragers van die titel. En het is in onze dagen net zo goed het geval. Dieper ga ik hier niet op in. Ik sla meteen om, omdat ik nou haast heb natuurlijk, naar Jeremia 42. Want we hebben nou heel wat schriftplaatsen in het voorbijgaan even gelezen in Jeremia, waar de Heer zegt, bid niet voor dit volk, bid niet voor dit volk ten goede, loop mij niet aan, val mij niet lastig, ik hoor u toch niet. Hoe hard je ook schreeuwt, hef geen geschreeuw aan. Ik hoor u toch niet, helpt niks. En hier dan in Jeremia 42 staat in vers 2... Zij zeiden tot de profeet Jeremia... Laat toch onze smeking voor uw aangezicht nedervallen... en bid voor ons tot de Heer uw God voor dit ganse overblijfsel. Want wij zijn weinigen van velen overgelaten, gelijk als uw ogen ons zien. Dat ons de Heer uw God bekend maken de weg die wij zullen ingaan... en de zaak die wij zullen doen. En dat is dus een gebed... hier in hoofdstuk 42, niet voor Jeruzalem en zijn inwoners, maar voor degenen die ontkomen waren aan de inname en verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Want er waren er ontkomen, Jeremia en nog zo'n groep volk. En daar gaat het hier over. En nu wordt gevraagd, bid toch tot de Heere, en dat is ook wat Jeremia dan zegt in vers 4. De profeet Jeremia zei tot hen, ik heb het gehoord, zie, ik zal tot de Heer uw God bidden naar uw woorden en het zal geschieden. Het ganse woord dat de Heer u zal antwoorden zal ik u bekendmaken. Ik zal u niet één woord onthouden, want waar men gelovig is, blijft men over. En als men overblijft, maakt God zich aan zijn overblijfsel bekend. Dat is wat er staat. Wat zal ik nu nog eens lezen? Ik zal nog lezen Zacharia 14, omdat Zacharia 12 tot en met 14 zich bezighoudt inderdaad met de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dus de wederkomst van Christus op de Olijfberg voor Jeruzalem, zoals in Zacharia 14 staat. En wij lezen dan in Zacharia 14, vanaf vers 1. Nee, eerst vers daarvoor, 13 vers 9. Ik zal dat derde deel, ja, het derde van het zoveelste deel al, hè. Maar goed. Ik zal dat deel in het vuur brengen, ik zal het louteren gelijk mijn zilver louteren, ik zal het beproeven gelijk mijn goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Let op dat het gaat over een groepering die de naam des Heere aanroept. Het zal mijn naam aanroepen. Hebben die? Het zal mijn naam aanroepen. En dan, als toelichting, zie de dag komt den Heere. In de praktijk is dat gewoon de dag des Heere komt. De dag komt den Heere dat uw roof... zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik, zegt de Heer, zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Niet de duivel, de Heer zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. Het moet nog gebeuren. En de stad zal ingenomen, want ze zullen het geenszins ontvlieden. En de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En een deel, vertaalt me de helft, een deel der stad zal uitgaan in de gevangenis. En het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En daarna staat er, dat er dus een overblijfsel is. Hè? En dan, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Die hij eerst zelf verzameld had. En de volgende versen beschrijven dan hoe de Heer bij die gelegenheid zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En hoe dwars door de Olijfberg die weg naar de woestijn en in het bijzonder naar Azal en dus gewoon Petra zal ontstaan. Opdat men uit de stad zal kunnen vluchten naar de plaats van God bereid waarin dat overblijfsel verzameld zal worden. Het overblijfsel dus. Het overige heet het hier. Maar het is dat deel dat inderdaad volgens 13 vers 9 de naam des Heren zal aanroepen. En in dat verband had ik natuurlijk moeten lezen, ik snap ook niet waarom dat niet in mijn lijstje terechtgekomen is, maar in dat verband had ik moeten lezen dat bekende gedeelte uit Joël hoofdstuk 2. Want daar gaat het over precies dezelfde gebeurtenis. Joël 2... Bekende schriftgedeelte dat Petrus citeert in Handelingen 2, waarin aangekondigd wordt dat de Heer zijn geest zal uitgieten op alle vlees, uiteraard beginnend bij Israël, maar in principe alleen aan gelovigen. En in dat verband wordt gesproken over de wondertekenen aan de hemel en de zon die veranderd zal worden in duisternis en de maan in bloed, dat is inmiddels vers 31... eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, dus diezelfde dag als uit Zacharië 14 vers 1, dus. En dan staat er, vers 32, en het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, Zacharië 13 vers 9, het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, dan wel zalig worden, in andere vertalingen. Want op de berg Sion, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Let op, ontkoming. Dat is een van die vier woorden die ik u voorgehouden heb. Er zal ontkoming zijn. Wat betekent dat? Dat men de stad zou uitvluchten. Dat is ontkoming, toch of niet? Er zal redding zijn, er zal ontkoming zijn. Met andere woorden, als deze legers waarover hier in Joël 2 gesproken wordt, als deze heidenen waarover Zacharië 14 dan spreekt, de stad naderen, dan wel de stad innemen, zal er bij gelegenheid een mogelijkheid zijn om te ontkomen, om de stad te verlaten. Hoe? Wel, Zacharië 14 zegt, dat is omdat men de naam des Heren aanroept in geloven, die verschijnt dan op de olijfberg, die dan scheurt, en dan zal men langs die route, die normaal onmogelijk is, zal men langs die route, dwars door de olijfberg, dus kunnen ontkomen uit de stad. En hier staat het ook. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Voor degene die de naam des Heren aanroepen namelijk. Gelijk als de Heere gezegd heeft. Met andere woorden, staat ook nog op wat andere plaatsen in de Bijbel. En dan, en dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Met andere woorden, de Heere zal dat overblijfsel verzamelen en roepen. Zij zullen eerst hem aanroepen en dan roept hij hen. Dan verzamelt hij zijn kudde, het overblijfsel zijner schapen, die zijn naam kennen, die zijn stem kennen, en hij roept ze alle bij namen en leidt ze uit. Letterlijk. Ik citeerde natuurlijk Johannes 10. Maar over die dingen gaat het hier, in hun letterlijke toepassing op Israël. Ontkoming en overblijfsel, jawel, maar niet in Jeruzalem, maar buiten de legerplaats. Ook dan zal men tot de Heere uitgaan buiten de legerplaats. Want de Heer wil met dit Jeruzalem absoluut niets te maken hebben. Hij laat het verwoesten, hij verzamelt zijn overblijfsel in de woestijn. Degene die hun knieën niet voor een andere gebogen hebben, en verzamelt ze in de woestijn, en pas van daaruit zal hij hen wederbrengen naar het land, ook naar de plaats waar eens Jeruzalem lag. Om dan alsnog het land te reinigen en Jeruzalem te bouwen. Dat heet heel Israël, maar vergis u niet, het is dat wat van Israël over is. Daarna neem ik nog net de tijd om even te gaan naar, ook als Zacharië 8 ook wel kunnen noemen. Het is wonderlijk in de ogen van het overblijfsel, staat daar, Zacharië 8. Waarboven staat beloofde zegeningen voor Israël. En waar dan onder andere staat, in vers 4, alzo zegt de Heere der Heerscharen, in een beschrijving van een nieuw, een herbouwd bedoel ik, Jeruzalem in de dagen van het koninkrijk van Christus op aarde. Er staat dat de Heer zegt, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid der dagen. Want als u mij vraagt, kan men heel oud worden in die 1000 jaar? De ouderdom komt weliswaar toch met gebreken naar het schijnt. Want men gebruikt wel 1 stok. Maar niettemin wordt men heel oud. En de straten dier stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes. Jongetjes en meisjes dus. Spelende op haar straten. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel deze volks in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, want in die dagen van de grote verdrukking waarover hier op voorhand gesproken wordt, ziet het er niet naar uit dat Israël in dat land ooit nog zegeningen zou hebben en voorspoedig zou zijn. Het mag dan wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel. God had in de eeuwen daarvoor een nog veel wonderlijker werk gedaan, dat ze ook niet zouden geloven indien iemand het hen verhalen zou, in onze dagen namelijk. Want in onze dagen is het zo dat de steen die de bouwlieden, de Joden, verworpen hebben, geworden is tot hoofd des hoeks. Dat is van de Heere geschied, maar het is wonderlijk in hun ogen. Wij zien het maar doorgrondend niet, zingt men dan. Nou ja, in onze dagen zingt men dat dus, hè. En in de toekomst geldt iets dergelijks. Men acht het onmogelijk, men begrijpt er geen steek van. Maar de Heer zegt, ja, het mag dan wonderlijk zijn in hun ogen. Ik doe het wel. Ik doe het gewoon. Bovendien, ik heb het beloofd. En ik zou het doen. Alzo zegt de Heer, er is schade vers 7 van Zacharie 8. Zie, ik zal mijn volk verlossen. Ik, niet Hetzel, niet iemand anders. Ik zal mijn volk verlossen uit het land des opgangs en uit het land des nedergangs der zon. Van oost tot west. Ik zal hen herwaarts brengen. Dat wil zeggen, ik zal hen hierheen brengen. Dat ze in het midden van Jeruzalem wonen zullen. En ze zullen mij tot volk zijn. Ik zal hun tot God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. Zie daar het overblijfsel van Israël. Als eenmaal door geloof heel Israël zal zalig worden. Dat overblijfsel is het waarover hier gesproken wordt. En daarna kom ik alsnog terecht in het Nieuwe Testament. Romeinen 11 heb ik genoemd, aan het begin van de dag feitelijk. Maar in Romeinen 9 wordt dat thema al geïntroduceerd als de apostel citeert uit Jesaja 1, waar wij dus al waren. Namelijk in Romeinen 9, vers 9... Jesaja roept over Israël, dat is dan Jesaja 10. Jesaja roept over Israël, al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. En daarna in vers 29, en gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebeoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. En dat is Jesaja 1. Inderdaad, en in beide gevallen spreekt de apostel van een overblijfsel. Want de vraag aan het begin van dit hoofdstuk is, wie is dan Israël? Wat is dat eigenlijk, Israël? De Joden? Alle Israëlieten? Nee, zegt Paulus, het is maar een minderheid van allen die onder de naam Israël door het leven gaan. Het zijn namelijk in de praktijk alleen de gelovigen. Een overblijfsel. Niet alle Israëlieten. Het mag dan zo zijn dat het merendeel van het Joodse volk in ongeloof verkeert en dus van Gods wegen niet gekozen en dus verworpen wordt, ondanks dat zij naar de mens Israël heten. Niettemin maakt God zijn beloften waar. Dat wil zeggen, het woord Gods is niet uitgevallen, Romeinen 9 vers 6. Want de beloften zijn voor Israël, maar wat is Israël? Het antwoord is, het zijn alleen de gelovigen. En het tweede antwoord is, en als het uit geloof is, heeft het met afstamming niks te maken, dus het zijn niet alleen gelovigen uit Israël, maar ook uit de volkeren. En op dat niveau zijn we terecht in Romeinen 11, als daar Paulus zegt, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd, vers 5, een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. U en ik, ongeacht onze afstamming, als wij gelovigen zijn, wij maken deel uit van dit overblijfsel. En ook voor ons geldt dat wij die de naam des Heren hebben aangeroepen ontkomen. Uitgeleid worden, buiten de legerplaats, de woestijn in. Nu niet letterlijk, maar in geestelijke zin. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Want vergis u niet, als in de toekomst deze profetieën een letterlijke toepassing vinden op Israël, is het toch heus nadat diezelfde profetieën eerst ook op hen een geestelijke toepassing hebben gekregen. Men zou niet alleen letterlijk uit Jeruzalem gaan naar de woestijn. Men zou eerst in gedachten, in zijn denken, met het hart dus, de legerplaats verlaten. En daarna, in dat geval, ook de daad bij het woord voegen en ook letterlijk de legerplaats verlaten. Maar in geestelijke zin is het nu op ons zo zonder meer van toepassing. Want wij zijn dat overblijfsel waarvan Paulus spreekt. Ik moet er meteen aan toevoegen, ik heb nou eigenlijk geen tijd meer, maar ik wil er toch aan toevoegen. Ik heb wel eens allerlei speculaties gehoord over, wat is dat overblijfsel in deze tegenwoordige tijd na de verkiezing der genade? En dan zijn er nogal wat misverstanden. Het eerste is dat men denkt dat dat overblijfsel noodzakelijkerwijze Joods moet zijn, in de zin dat het van Israël dan wel van Juda zou moeten afstammen. Maar hoofdstuk 9 heeft al uiteengezet dat dat helemaal niet het geval is. Het gaat niet om afstamming, het gaat om geloof. Maar sommigen beperken het tot Israël en zeggen, nou, het moet een gelovig overblijfsel zijn in het Joodse volk. En dan gaat men op zoek, wie zijn dat dan? Nou ja, als je het per se beperkt wil hebben door het Joodse volk, het is onbijbels, maar als je het per se wil, als je een overblijfsel zoekt onder hen die Joods bloed hebben, zal ik maar zeggen, dan kom je terecht bij diegenen die net als u en ik geloven in de Heer Jezus Christus en die dan misschien van Joodse kom af zijn. Dan kom ik toch weer terecht bij meneer Da Costa, meester Da Costa, of zo, want er zijn er natuurlijk veel meer. Joden die gewoon geloven, net wat wij geloven, dat Jezus de Messias is. Dat is gelovig overblijfsel, maar wij gelovigen uit de heidenen zijn heus niet van een andere soort hoor. Want in de gemeente is geen verschil tussen Jood en Griek staten, dus je kunt met het verhaal wel weer inpakken. Maar als je een Jood zoekt die behoort tot het overblijfsel, dan heb je dus een Jood die gelooft in de Heer Jezus Christus. Iemand stelde mij van de week voor om ze niet te noemen Messias beleidende Joden, maar gewoon Jezus beleidende Joden. Dat lijkt me de goede term. Dat was jij geloof ik, hè? Ja, dan weten we tenminste precies waar het over gaat. Maar dat is een overblijfsel. Maar het eerste misverstand was dan dat je het overblijfsel, wat Paulus hier noemt, zou moeten zoeken onder degene die beweren Joden te zijn. Hetgeen ze nooit kunnen bewijzen, maar dat maakt het alleen maar ingewikkelder. En het tweede, en dat vind ik een zeer noodlottig misverstand, is dat men dan de meest religieuze Joden opzoekt en zegt, nou dat zal dan het gelovige overblijfsel wel zijn, want er zijn er echt, ik heb ze gehoord, evangelische christen, die denken dat die zwartrokken, sorry dat ik het zeg, want ik heb er echt geen respect voor. Nee, niet in het minst. Ik heb geen respect voor mensen die tradities volgen zonder erover na te denken. Die het gewoon vasthouden omdat het traditie is. En vergis u niet, ik ben een zeer traditioneel man. Maar het moeten wel goede tradities zijn. Maar die denken dat die lui in, hoe heet dat, Mea Sharim, zo heet het toch? Soms ontschiet het me. Die zwarte orthodoxe joden daar in Jeruzalem, zal ik maar zeggen, dat dat een gelovig overblijfsel is. En daar kun je ook nog aantonen dat ze nogal buiten de legerplaats gaan, omdat ze zich helemaal niet aan de Israëlitische of Israëlische maatschappij aanpassen, omdat ze zich inderdaad buiten de Israëlitische samenleving opstellen. Buiten de sociale wetten zijn allemaal anders enzovoorts. Dus dat lijkt op een overblijfsel. Maar vergis u niet, ze zijn niet gelovig. Ze zijn religieus. Maar dat is niet gelovig. Zij zijn degene waarover Paulus spreekt, over de ongelovigheid van het Joodse volk. Zij zijn degene die de Heer Jezus kruisigden in hun ongeloof. Om de wet vast te kunnen houden, om de traditie vast te kunnen houden. En dan moet je niet zo'n nieuw lichter hebben die zegt, maar ik kom een nieuw verbond prediken. Dat zei hij niet eens, maar vooruit. Maar hij deed het wel. Laat staan dat de Heer Jezus degene zou zijn die een nieuw priesterschap zou brengen in de plaats van het Levitische priesterschap. Ze zien je aankomen in die kringen. Dan kan een liberale Jood niks schelen, maar een orthodoxe Jood wel. Weg met hem, kruist hem. Dat is niet een gelovig overblijfsel, dat is een overblijfsel van hetzelfde ongeloof zoals het er was in de dagen van de Heer Jezus en Paulus. Uit die kringen werd Paulus bekeerd. En toen pas hoorde Paulus tot een gelovig overblijfsel. Daar moest hij van verlost worden. Door hen was hij onwetend en in belangrijke mate door hen was hij dus ongelovig. Dat is waar. Zij zijn de uitvinders van christenvervolging. Ze zijn niet de enigen die zich schuldig gemaakt hebben, dat zei ik niet. Ze zijn er de uitvinders van. Zoals Ismaël Isaac vervolgde. Zo is het ook nu, zei Paulus in Galaten 4. Degenen die onder de wet zijn, de kinderen der dienstmaagd onder de wet, die vervolgen de zoon die uit de vrije geboren is. Dat is de gemeente. En strikt genomen, dat kun je bijna elke dag in alle kranten nog lezen. De haat die er in die kringen is tegen het christendom en de acties die er worden ondernomen om die christenen, voor zover ze in Jeruzalem zijn, te vervolgen. Vandaag,
christenvervolging in Jeruzalem, afkomstig uit die kring. Zo zit dat. En ik zeg het niet haatdragend of zo. Het is ook niet dat ik geen respect heb voor die mensen als mens. Maar waar het gaat om hun religie, heb ik er absoluut geen respect voor. Omdat het op geen enkele wijze ook maar aansluit bij wat de schrift leert. En ik bedoel in dit geval niet eens het Nieuwe Testament. Ik bedoel gewoon hun eigen Oude Testament. Dat ze mogen het dan prachtig op toon kunnen voorlezen. Dat doen orthodoxe christenen trouwens ook. Al bevalt die toon mij helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze kunnen prachtig op toon voorlezen en zingen, want zo heet het officieel ook. Maar daar heb je niks aan, zolang men het niet gelooft. En zeker niet zolang men zelf geen idee heeft van wat men leest, van wat het eigenlijk betekent. En dat is waar het om gaat. Begrijp je me goed, ik ben zeer tolerant. We mogen het zelf weten. En als ik een manier wist voor mezelf om hen te bereiken met het evangelie, ging ik er vandaag nog naartoe. Dat weet ik ook echt. Maar ik zou niet weten hoe ik het doen moest, echt niet. Maar te denken dat dat een gelovige overblijfsel is. Nee, wij zijn dat gelovige overblijfsel in onze dagen. En zij zijn op aarde onze grootste tegenstanders. Dat is niet een gelovige overblijfsel. Ik verwacht ook zeker niet dat men uit die kring de naam des Heren aanroept. Als het gebeuren zal aan het eind van de 70ste week, dan verwacht ik dat dat gebeurt uit kringen van volstrekt atheïstische joden die zeggen, kom ik om, we zullen de naam des Heren aanroepen. Het was hen niet verboden om dat te doen. De orthodoxen wel. In het algemeen gesproken, dat is wat ik bedoel. En verder, wanneer ik deze dingen zeg, dan zeg ik niks bijzonders, want daarmee sluit ik aan bij alles wat ik gelezen heb van, laat ik zeggen, Joodse schrijvers die tot geloof in de Heere Jezus gekomen zijn. En daar heb ik er nogal wat van, niet gekend, zo bedoel ik het niet, maar er is nogal wat literatuur uit die hoek. En die zeggen precies hetzelfde als wat ik nu ook zeg. Dat is geen geloof, dat is vijandschap tegen God en vijandschap tegen Christus. Het is religie bij uitstek. En een religie die bovendien aan de Bijbel ontleend is als enige religie ter wereld, eigenlijk officieel. Maar niettemin is het vijandschap tegen God, omdat het is een bedenken des vleeses. En dat blijft niet over. Weet u wat dat is, dat orthodoxe jodendom in onze dagen? Er is een mooi beeld van in de Bijbel. Dat is de zoutpilaar. Weet u nog? Sodom als beeld van Jeruzalem, zoals we daar straks lazen in Jesaja 1. Sodom werd verwoest. En Lot, een beeld van het overblijfsel, wordt van Gods wegen, hij wilde eigenlijk niet, maar wordt van Gods wegen de stad uitgebracht en hij ging. Maar zijn vrouw wilde niet en keek om, weet u wel, die had toch liever de vleespotten van Egypte, onder de slavernij van Egypte. Dan wel had liever in Sodom gebleven, ze draaide zich om en ze veranderde in een zoutpilaar, een monument, want dat is wat de pilaar eigenlijk voorstelt, een monument van zout. Maar zout is een beeld van de geest Gods dan wel het woord Gods en die pilaar is een monument. En die zoutpilaar, die vrouw van Lot, is de uitbeelding van het jodendom in de afgelopen 2000 jaar. Het bestaat nog wel, je kunt er naar kijken, je kunt het bestuderen, je kunt er ook van leren. Dat wel. Maar in zichzelf is het morsdood. Dan heeft het geen zin. Heb je dat nog? Als ik geconfronteerd word met Joodse riten en symbolen, dat is een titel van het boek van Rabijn de Vries uit de 30e jaren of zo geloof ik. Als ik geconfronteerd word met Joodse riten en symbolen, dat is dan hun eigen uitdrukking, dan zie ik daar allerlei bijbelse waarheid in. Dan word ik geconfronteerd met de Heer Jezus Christus. Zo is dat. Als ik in een synagoge kom trouwens ook, net zo goed. Ja, stiekem doe ik dat wel eens, hè. Maar ja. Inderdaad word ik geconfronteerd met de Heer zelf en met de genade die mij ten deel is gevallen. Maar in zichzelf is het hartstikke dood. In het geval van Israël is daar het zout dus smakeloos geworden, ja. Je kunt er nog wat in terugvinden, maar dient in zichzelf inderdaad helemaal tot niets. Vandaar zout als beeld van het woord van God tot ons wordt ook gezegd, gij zijt het zout der aarde. Zie je? Nou goed. Maar waar het om gaat is dat wij een overblijfsel zouden zoeken, niet binnen in een specifiek Joodse kring, juist niet, maar daarbuiten. Daar waar men gelooft in de Heer Jezus Christus, daar waar men leeft uit de genade Gods en dus deel heeft aan de verkiezing der genade Gods. Wij in onze dagen zijn dat overblijfsel. En als in de toekomst dat oordeel over de wereld gebracht zal worden, in de dagen van de wederkomst van Christus, dan zijn wij de eersten die daaraan ontkomen. Dus ook op dezelfde wijze. Ontkomen. En nou sprak ik dus over de opname van de gemeente. En ik noem u nog één tekst. Ik geloof dat het de laatste is in de Bijbel waar het overblijfsel genoemd wordt. Dat is in Openbaring 11. Waar ook sprake is van die oordelen in de dagen van de openbaring van het Koninkrijk van Christus, waar er staat in vers 13. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het tiende deel de stad is gevallen en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. Dat ga ik allemaal niet uitleggen. Maar de volgende zin is, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden. Daar heb je ze, de overigen. In de Nieuw-Testamentische variant. Het overblijfsel is zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Daar is sprake van een overblijfsel in het algemeen, onder de volkeren ook in het algemeen, dat inderdaad tot geloof in en dus tot aanvaarding van de Heer Jezus en daarmee de genade Gods zal komen. Het is dat overblijfsel dat behouden wordt. In laatste instantie vinden we het overblijfsel dan vervolgens, hoewel de term niet gebruikt wordt, maar we vinden het overblijfsel eigenlijk in Openbaring 21 en 22. Waar het nieuwe verbond en uiteindelijk een nieuwe schepping beschreven wordt. En al diegenen die daar zijn in dat nieuwe Jeruzalem en dus in het Koninkrijk van Christus en dus onder het nieuwe verbond, wel zij zijn het overblijfsel. Het oude is voorbij gegaan, al het oude is dan voorbij gegaan uiteindelijk. En wat er over is, wel, dat zijn degenen die tot geloof kwamen gedurende 7000-jarige heilsgeschiedenis. Zij die tot geloof kwamen in Gods beloften, in de genade Gods en daarmee in de Heere Jezus Christus. Zo blijven wij over. Broeders en zusters, het is een groot voorrecht dat wij overblijven. Dat wij alles wat er vergaat om ons heen en in ons eigen leven wellicht, al wat er voorbij gaat, dat wij niettemin eeuwig leven hebben ontvangen en wat er ook gebeurt en hoe het er ook uitziet, de Heer laat ons over. Hij bewaart ons, Hij geeft ons wat wij nodig hebben, zolang wij onze knie buigen voor Hem. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen U dank dat we U mogen kennen als een God die rijk is in barmhartigheid, die rijk is in liefde en genade en goede tierenheid, als een God die beloften doet aan zijn eigen wereld en schepping. En we danken U dat daar waar wij Uw woord ontvangen in onze harten, in ons zachte gemoed, dat wij daar deel krijgen aan de vervulling van precies diezelfde beloften. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar eenvoudig uit de rijkdom van Uw genade. We danken U dat wij ons aan Uw woord mogen onderwerpen. Dat U zich bekend maakt in Uw woord. In de eerste plaats aan de wereld als zodanig, maar vervolgens uitgebreid dat U zich bekend maakt aan ieder die gelooft. Wij danken U dat we ons veilig mogen weten bij U. En dat wij gezeten mogen zijn in die schuilplaats des Allerhoogsten. Dat we onze toevlucht mogen nemen tot U. En mogen schuilen in de rots, in de spelonk wellicht, opdat we daar deel zouden hebben, nu al, aan de zegeningen die U beloofd had. En in de toekomst deel zullen hebben aan de openbaring van diezelfde heerlijkheid. We danken U dat we daarna mogen uitzien. En onder alle omstandigheden ons bewust mogen zijn dat wij niet behoren tot deze wereld, tot deze stad, maar integendeel dat we mochten uitgaan buiten de legerplaats, omdat we hier geen blijvende stad hebben, maar we zoeken de toekomende. En daarom, Vader, we danken U dat U ons ook daadwerkelijk opgeroepen hebt om te zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan Uw rechterhand. Opdat we ons niet zouden gevangen laten nemen door de zorgvuldigheden van deze eeuw, maar integendeel zouden leven als Uw kinderen in Uw toekomende eeuw,
en vooruit zouden zien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u dan voor deze dag, voor uw woord, voor de rijkdom van uw genade. We velen ons bij u aan, opdat uw kracht in onze zwakheid vervuld zou worden. Opdat uw genade ons zou sterken en opdat we daaruit u zouden dienen als uw kinderen die dienstbaar gemaakt zijn en bekwaam gemaakt zijn aan dat nieuwe verbond, opdat we God wel behagelijk zouden wandelen. Wees u zo ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.